verkeerde weg. Het is een prachtig weggetje wat u straks af gaat fietsen. Verder richting Opperdoes. En hier op nummer 4, nou niet te missen, prachtige Noord-Hollandse stolp. Om door een ringetje te halen. En dit is het paradijs van Cor en Ria Spijker. En zij wonen hier, althans hun familie woont hier al heel erg lang. Ah, daar staat Cor al. Dag Cor.
Hey.
Hallo. Dankjewel dat we even bij jou om het hoekje mogen komen kijken.
Ja, leuk.
Ja, jullie paradijs. Ik heb jullie aangekondigd als paradijs van Oostwoud.
Ja, nou heel goed. Prima, zo ervaren wij dat ook natuurlijk. Hè?
Hoe lang wonen jullie hier al?
Nou, ik ben hier geboren in 1945. Mijn eerste familie is in 1780 hier gekomen. Maar in 19... En die hebben eerst dus in het dorp zelf gewoond. Maar het stuk grond, dat was al wel van ze. En in 1906 is door mijn grootvader hier deze boerderij neergezet. Was 28 jaar. Wij verwonderen ons wel eens, maar dat was een goede tijd. In eind 19e eeuw hebben die boeren het gewoon hier goed gehad. En toen zijn in het begin van de 20e eeuw ook allerlei stolpen gemaakt. Nou, mijn grootvader heeft daar ook toen zijn kans gezien en die heeft die boerderij hier neergezet. En wij zijn dan door studie en zo eerst elders weg geweest. Mijn broer is hier de laatste boer geweest. Die is dan plotseling met een hartstilstand overleden. En toen zijn wij dus vanuit Kammerzoo, waar we 25 jaar gewoond hebben, zijn we hier naartoe gegaan met het idee van, nou ja, wat gaan we er nou mee doen? Altijd natuurlijk boerderijen geweest.
En jullie hadden niet de ambitie om te blijven boeren?
Nee, want ik had een andere job. Ik ben een beetje de man van de ruiverkaveling hier in West-Friesland geweest. Dus daar had ik het toen ook nog druk mee. Dus toen hebben wij die boerderijen van de erven overgenomen en zijn dit eigenlijk gaan ontwikkelen.
Wat was nou uiteindelijk de filosofie achter de ruiverkaveling?
Eigenlijk de armoede weg. Want dat is natuurlijk wel zo. Als ik nu door West-Friesland heen fiets, dan denk ik, hebben we het zo bedoeld? Want zo gaat dat natuurlijk. Ik praat natuurlijk toch over een periode van 40 jaar. En dan hebben we natuurlijk een ontwikkeling gezien van, ik zeg wel, ruiverkaveling is een soort evolutie. Je moet niet denken van, nou hebben we het zo gemaakt, nu is het de eerste 200-300 jaar, blijft het zo. Dat is dus niet zo. Het gaat door de tijd, dus de gedachten. En men doet natuurlijk wel eens badinerend over die ruiverkaveling, want het heeft natuurlijk toch een enorme aantasting aan het landschap gedaan. Dat is absoluut onmiskenbaar. Maar ik zeg wel eens, hadden we nog niks gedaan? Wat was het dan geworden? Dan was het bittere armoede geworden. Dan was,
ja, omdat dan, de landerijen van de boeren te veel verspreid waren.
Nou ja, kijk, de mensen die hadden geen inkomen meer en die gingen weg. En die zeiden tegen hun kinderen van, doe maar wat anders. Want hier is niks te verdienen. Maar het is inderdaad waar. West-Friesland, 60.000 hectare, is eigenlijk elke vierkante meter op de schop geweest. Zo simpel is het. En nu zitten we dus eigenlijk in een fase, hè, dat we denk ik weer grote veranderingen krijgen. Dat we het weer meer. Ja, kijk, ik zeg wel eens dat dorp hier, Oostwoud, dat is natuurlijk totaal veranderd qua bewoners. De autochtone bewoners zijn er bijna niet meer. Het zijn allemaal de allochtonen, de mensen vanuit de stad die zijn hier komen wonen. Maar die kijken natuurlijk ook heel anders naar het landschap. Vroeger dan waren de boeren dus de baas, zeg maar. En nu is het gewoon, ja, ze zijn de baas. Maar ze hebben natuurlijk concurrentie van alle buren. En die kijken anders naar het landschap. En zo zal het, denk ik, ook zou worden ingericht. Meer natuur. En daar moet je als boer zijn natuurlijk ook een beetje op inspelen. En dat is een beetje de gedachte geweest van ons ook, om het hier dusdanig te veranderen. We zeggen, wat doen we dan mee? We
want jullie hebben hier een natuurcamping ingericht.
Ja.
Want over hoeveel hectare praat je hier achter de boerderij?
Het geheel is 15 hectare en dan 3-4 hectare met weilandjes ertussen in. En dan nog 11 hectare waar we dus expliciet weidevogelbeheer doen. Dus plasdras en botanisch beheren, noem maar op.
Wat is plasdras?
Nou, water, zorgen dat het water. Ik heb hier een inlaatje, dus elke ochtend doe ik een inlaatje open. Want we zitten hier heel laag natuurlijk ten opzichte van het boezemwater. Dus ik laat gewoon hier een gedeelte van het land onder water lopen. En dat is dus ideaal voor de grutters, voor de weiden, voor de natuurlijke, noem maar op. Een gigantische opgave, dat moet ik toegeven, want iedereen praat tegenwoordig over natuur en we moeten zus en we moeten zo. Maar dat moet je echt niet onderschatten, want dat is nog echt een heel verhaal om dat goed op de rit te krijgen.
De boerderij is 15 hectare groot, waarvan 4 hectare is ingericht als natuurcamping. Het perceel is aan alle kanten omringd door water. En de exploitatie van dit natuurparadijs is misschien in financieel opzicht geen vetpot, maar deze bevlogen vogelaars kunnen hier in alle andere opzichten hun hart ophalen.
Want we staan hier langzij de boerderij, hè? We kijken zo terug op Oostwoud.
Ja.
Het is inderdaad één feest van piramidedaken.
Ja,
nou, jullie stolp is bijna een schoolvoorbeeld van een Noord-Hollandse stolp.
Ja.
Ik heb ook gelezen op de website van de Historische Vereniging, jullie hebben ook de boogie gekregen.
Ja.
Klopt dat? Voor de restauratie van de stolp?
Ja.
Want op jullie site van de natuurcamping staat dat jullie de 10e generatie spijker zijn hier. Maar de boerderij is van 1906, vertelde je net.
Ja,
hoe zat dat?
Nou, kijk, in 1780 is mijn bed-overgrootvader uit Andijk hier naartoe gekomen. Die woonde toen in een boerderij, wat nu eigenlijk de conservatorie van het kerkje is daar in Andijk. Die is hier naartoe gekomen. Die heeft hier een paar hectare, een hectare of 5 land toegekocht. Maar had zijn boerderij in het dorp. Want Oostwoud houdt eigenlijk op, zeg maar, het houdt op aan het eind van Oostwoud. Dan hield het toen mee op.
Waar we de Verenweg opslaan.
Ja, daar houdt het op. Want het was natuurlijk voor die tijd, voordat die kleine weidemolentjes neergezet werden, was het hier allemaal water. In Twisch was het een andere zaak. Had je op die hoge kreekruggen, dan konden ze heel vroeg naar buiten en dan konden ze vroeg boeren. Hier was het een andere verhaal. Het was hier in het voorjaar allemaal nat, onder water. Ik in mijn jeugd heb nog meegemaakt dat we stonden dan hier en dan keek je naar Onderdijk en er was één grote waterplas. Dus er was de hele zaak onder water gelopen.
Vandaar Kikkerland.
Vandaar het Kikkertjesland. Ja, ik zeg altijd, boerenknecht uit Twisk, die boer wilde worden, die gingen dan naar het Kikkertjesland van Onderdijk en Houwert en Oostwoud. En die begonnen hier dan te boeren. Zo werkte dat.
Cor en Ria ontvingen in 2007 de boogie. Een waarderingsprijs van de historische vereniging Oostwoud-Midwoud voor de wijze waarop zij de voorouderlijke stolboerderij van Cor met veel gevoel voor de originele details en sfeer hebben gerenoveerd.
Je vertelde straks het idee van de camping kwam omdat jullie al eerder kennis gemaakt hadden met het fenomeen recreatie. Hoe zat dat?
Ja, we hebben dus 25 jaar in Callezo gewoond en we hadden natuurlijk heel veel kennissen in de recreatie, in de campings en noem maar op. Hè. Dus ja, als je op een gegeven moment dan op zo'n moment staat dat je zegt, ja, we moeten nu wat met het spul doen. Hè. Wat gaan we nou doen? Ja, dan komt zoiets erop. Dan zeg je, nou, laten we dat. Dus op die manier is dat een beetje gegroeid. Hè. Van, we moeten het toch op een of andere manier rendabel maken. Dus laten we het op die manier gaan doen. En zo is het eigenlijk een beetje gegaan.
En jullie zijn wanneer begonnen met de camping?
In 2000 gestart, zeg maar. Dus we zitten er ruim nu 20 jaar.
En je merkt het ook, hè, terwijl we hier staan te praten. Het is inderdaad een oase van rust.
Ja, het is heerlijk.
En we horen vogels en we werden al welkom geheten door de geit.
Ja.
Want
ja.
Hebben jullie hier nog elementen van het boerenbedrijf wat je spelenderwijs toch meeneemt? En waar de gasten ook indirect van kunnen meegenieten?
Ja, nou kijk, het is inderdaad, we hebben een stuk of 30 schapen, dus voor al die stukjes. We hadden natuurlijk, of we hebben nu nog een paar paarden, heel oud, 31 jaar. We hadden er natuurlijk veel meer paardenspul, maar dat bouwen we een beetje af, omdat er geen interesse is. En ja, dan moet je dat niet doen. Dus, maar deze stukjes, die bedienen we dus of in de vorm van kleinvee, zeg maar. En eigenlijk, maar dat moet je eigenlijk met collega boeren, zeg maar, gaan organiseren om hier ook wat bijvoorbeeld verschillende soorten koeien te hebben. Dus als ik naar Oostwoud kijk, naar het veeteeltmuseum, dan denk ik, nou, als zou die natuurlijk wat koeien over hebben, zou je die in kunnen wijden. Dus ook een educatief karakter krijgt het dan. Dus dat zou ik nog wel willen.
Want we lopen ondertussen een stukje terrein op.
Ja.
Met wat bebouwing hier. Het is inderdaad, daar is het paardje.
Ja,
Ja. Heet ons even welkom. Staat nu nog lekker op stal.
Ja, precies. Ja, nou ja, kijk. Ja, die stollen, die staat dus nu. Dit is een beetje. Mijn zoon zegt wel eens, nou, we slopen dit maar weg. Want die wil dan die originele schuur hier weer neerzetten en dat soort dingen allemaal. Nou ja, daar ben ik dus nog niet zo voor klaar. Omdat het wel lekker is dat je heel deze stal hier natuurlijk hebt. Je hebt wel veel ruimte.
Maar jullie hebben daarentegen de stolp eigenlijk heel verantwoord. En met heel veel gevoel voor de originaliteit van de stolp gerestaureerd.
Ja, ja. Ja, we hebben dus wel wat element. Kijk, ik zeg altijd een stolp. Als je nou een stolp neer gaat zetten, hoe groeit dat? Dat heeft ook iets te maken uiteindelijk met je bodemgesteldheid. Dus wat maakt een boer rijk? Dat is onder andere de bodemgesteldheid, de vruchtbaarheid. En ik zeg, uiteindelijk zie je dat ook aan de architectuur van de stolpen. Dus als ik naar Twis, vooral naar de krekerige die boerderij, die zijn veel rijker zijn ze gemaakt. Waarom? Omdat er meer geld verdiend werd. En waarom dat? Nou, omdat de bodemrijkdom gewoon beter was op die krekerige als hier. Want dit was toch dat kikkertjesland, zeg maar.
Ja.
Dus ik zeg ook wel, als je nou twee keer een boerderij, je moet eigenlijk een boerderij twee keer renoveren. En als ik nou hier kritisch eromheen, dan denk ik, ja, die dakgoten aan de links en rechts, die zijn eigenlijk te mooi. Eigenlijk moet je bakgoten doen, zeg maar.
Wat brengt het jullie, naast het feit dat het gewoon inkomsten genereert, wat zijn zeg maar de secundaire opbrengsten?
Nou ja, ik denk uiteindelijk toch dat je heel veel contacten doet. Dat je haalt eigenlijk een beetje de wereld binnen, hè. Dus we hebben mensen uit Oeganda en Zuid-Afrika. Echt, ze komen overal vandaan. Dus dat vind, ja, je moet een beetje van mensen houden om ermee om te gaan. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Dus dat is, dat vind ik een van, dat is het meest verrijkend. Dat vind ik dus wel.
Want waar staan jullie over 10 jaar? Je zegt net, ik ben 76.
Nou, misschien wel in bejaardag. Dat weet ik niet, joh. Ja, dat is het punt. Hè. Wij hebben toch een leeftijd dat we zeggen, nou is toch echt, het gezond is toch ook wel belangrijk. Weet je wat het is? Als je ouder wordt, en dan begin ik ook aan de wet te komen, dat je medicijnkastje wordt al voller. En dan moet je echt duidelijk aan wennen. En je zegt, ja, wat is dit? Maar ja, goed, dan krijg je toch die laatste 10, 15 jaar door. Maar ja, wat je zegt, je moet toch een beetje vertrouwen hebben in de toekomst. Wij hebben 3 zoons die toch 3 groene vingers, die wel groene vingers hebben, die ook heel sympathiek tegenover dit hele gebeuren staan. Maar ja, die hebben zelf gezinnen, zelf carrières, noem maar op. En die mannen hebben toch allemaal carrières die natuurlijk een verdienste aangeeft die meer is dan hier. Dus dan denk ik dat, nou, dat willen zij dan wel graag in overleg samen, dat ze dan later hier wat gaan doen. Maar ja, je kunt dan zeggen, ja, maar dat doen ze dan een beetje hobbymatig en in hun pensioentijd. Je kunt ook zeggen, van, ja, is er niet een kleinkind of weet ik veel wat, die zegt, van, ja, ik wil hier eigenlijk mijn dagelijks brood dan wel verdienen. Dat zou eigenlijk een beetje het mooiste zijn.
Nou, ik denk dat ook, als ik hier om me heen kijk en ik sta hier en ik voel die rust gewoon echt naar beneden komen, echt fysiek in je lijf. Dat ik denk, ja, misschien is de opbrengst van iets als zo'n natuurcamping bij een stolp financieel niet de jackpot. Maar ik denk in je hoofd, in je lichaam, in je welzijn.
Ja.
En ook wat jij zegt, het contact, het intermenselijk contact.
Ja.
Wat je op zo'n camping met mensen doet. Ik denk dat misschien nog wel veel meer opbrengst is dan alleen maar euro's op de bank.
Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Zo zit ik er natuurlijk ook gewoon in. Want zij vragen vaak tegenwoordig. Je bent nou 76, van hou je er nou eens een keer mee op. Bijna verwijtend, ja, dan denk ik, wat is dit nou? Dan zeg ik, ja, dit is mijn leven, jongens, dat begrijpen jullie misschien, maar zo is het toch wel.
Cor, Ontzettend bedankt voor je bevlogen verhaal.
Ja.
En alle kennis die je met ons gedeeld hebt.
Nou, leuk.
En ja, als ik zo hier weer sta en die rust voel. Ik kan niet anders dan iedereen van harte aanbevelen om in ieder geval van de zomer hier een keer zelf de avond door te brengen.
Ja.
En te voelen wat er echte rust is en dat het ook nog bestaat.
Ja,
bestaat. Ik wens jullie heel veel succes.
Best.
Een mooi seizoen.
Ja. Zal gelukkig.
En heel hartelijk dank voor de alle goede zorgen voor onze woonomgeving.
Nou, heel dankjewel. Goed. We gaan ermee door. Hè?
Mooi. Ja. Dankjewel.
Ja.
Wij nemen afscheid van dit waterrijke paradijs. Want we hebben nog een laatste date. In het oude vaardorp Opperdoes. In aflevering 1 van de Luisterroute heeft stationschef Jan Doosje ons alles verteld over de oude vaarveilingen van Weleer. Maar de vaarboerderijen zelf hebben we in fietsroute 1 bewust nog even achtergehouden. Want Klein Giethoorn vormt namelijk de uitsmijter van deze polderroute. Dus pak maar snel uw fiets en sla op de Veerdeweg rechtsaf. U blijft deze polderweg alsmaar volgen. Op enig moment maakt de weg een scherpe bocht naar rechts en u vervolgt de weg tot de eerste T-kruising en slaat hier linksaf. Het Kruipuit voert u tot aan de Almereweg. Steek de Almereweg over en sla linksaf. Neem dan de eerstvolgende afslag naar rechts. Dit is de Oude Stiek. Deze weg voert u naar Hartje Opperdoes. Laten we aan het begin van de Oude Stiek weer even afspreken. Dan begeleid ik u vanaf daar verder Klein Giethoorn in. Tot zo! Ziet u hem al glanzen? Het gouden haantje op de torenspits van Opperdoes? De kerk ligt in de kom van het oude dorp. U vervolgt de Oude Stiek tot aan de derde weg links, de Waarde. Hou op de Waarde rechts aan en sla direct de eerstvolgende straat in. Dit is het Oortje. Dit straatje loopt uit in een plantsoentje met erachter een loopbrug naar Tempel, het oude hart van Opperdoes. Hier kunt u goed halt houden en alvast een blik werpen over de sloot. Op de eerste vaarboerderijen recht voor u. Loop met uw fiets aan de hand over het bruggetje en sla voor nu even rechtsaf. Op het zuidenpad naar links en gelijk weer direct rechts het gauw op. Hier kunt u prima uw fiets parkeren voor een korte wandeling door het historische hart van Opperdoes.